Hartelijk welkom. Fijn dat u met zoveel gekomen bent. We komen zelfs teksten tekort. Welkom iedereen die hier gekomen is. En we gaan vanavond de studie, de feesten van de Heer, de feesten van Yahweh, bekijken. Welkom ook iedereen die op een later moment of misschien live met ons meeluistert. Fijn dat u ook met ons meekijkt naar de feesten van de Heer. Nou, wat gaan we vanavond doen? Ik wil u eigenlijk een groot overzicht gaan geven van de feesten van de Heer. En misschien begrijpt u, als ik een overzicht geef, dat ik niet gelijk op details in kan gaan. En dat is natuurlijk wel heel jammer. Maar ik wil dat overzicht, dat we het goed in ons hoofd hebben over welke dagen gaat het eigenlijk, wanneer in het jaar vielen die dagen, en heel kort even de inhoud. En daarnaast wil ik ook graag met u toch inzoomen op één van die dagen. Ik wil met u samen gaan kijken naar de dag van bazuingeschal. Nou, dat is de tweede helft dus van de avond. Maar voordat we dat gaan doen, welkom ook, willen we de Heer om een zegen vragen. Ja. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel dat we met zoveel rondom uw woord bij elkaar zijn. Dank u wel, Vader, dat we willen gaan nadenken over de feesten van de Heer, de feesten van Yahweh. Vader, en dan komen we in afhankelijkheid van u. Vader, wil u ons helpen bij de uitleg, wil u helpen bij het luisteren, dat we het in ons hoofd mogen krijgen, dat we het mogen verstaan. Vader, wil u de avond zegenen. Vader, en dan zijn we zo dankbaar dat u elke keer opnieuw weer inzicht geeft in uw woord. Daar danken we u voor en we loven uw naam daarvoor. Jezus Christus naam. Amen. Nou, voordat ik eigenlijk echt ga beginnen met de feesten van Yahweh, wil ik eventjes een paar punten met u bespreken. Dat is eigenlijk dingen zijn dat waarvan ik denk dat u ze wel weet, maar ik wil ze toch graag even genoemd hebben. Want het zijn belangrijke dingen om te begrijpen de rest van de tekst. Ik wil even met u kijken naar wat is een dag in Israël eigenlijk. Verder wil ik kijken naar de kalender. Wat voor kalender werd er gehanteerd in de schrift? En ik wil even met u kijken naar de namen van de maanden die gebruikt worden. Nou, een dag in Israël. Bij ons begint een nieuwe dag, natuurlijk rond middernacht, 24 of 00 uur, net hoe het noemt. Maar in de schrift begint een dag altijd met een avond, dus bij zonsondergang. Eén dag duurt telkens van de ene avond tot de volgende avond. Vandaar ook dat u in Genesis 1 bijvoorbeeld de uitdrukking vindt: toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag of de vijfde dag of wat dan ook. Hierbij moest je dus goed kijken naar de hemel, naar het moment van zonsondergang. Want een dag begon dus met zonsondergang. Vandaar dat ik in het schema wat u achterin ook in uw stencil kan vinden. Vandaar dat ik bij elke dag steeds een maandje en een zonnetje heb gezet. Het begon met de avond, het was avond en dan werd het dag, het zonnetje. Maar dat is voor straks. De dag begon dus bij zonsondergang. En een week begon dan natuurlijk aan het eind van de Sabbatsdag, de zevende dag. Ook weer bij zonsondergang. En een nieuwe maan, die begon met het opnieuw verschijnen van de maan. Een maand begon dan. Want in Israël wordt er gebruik gemaakt van een maankalender. En in de schrift dus ook. U weet dat wij uitgaan van een zonnekalender. Ons jaar duurt 365 dagen en een beetje. Dus vandaar dat er ook correctie in schrikkeljaar af en toe plaatsvindt. Maar in de Bijbelse en de Joodse kalender, dat is een maankalender. En dat houdt het volgende in. Eén maand duurt ongeveer 29,5 dag. Dus vanaf het moment dat er een nieuwe maansikkel te zien is aan de hemel, duurt het 29,5 dag tot aan de volgende nieuwe maan, nieuwe maand. Dus elke maand is 29,5 dag. Nou, dat is natuurlijk een lastig getal om je kalender mee te vullen. Dus dan deed men de eerste maand 29 dagen nemen en de volgende maand 30, dus gemiddeld 29,5. Een maanjaar duurde dan natuurlijk 12 keer 29,5 dag. Dat is 354 dagen. Maar dan begrijpt u gelijk dat daar een probleem zit, want willen dezelfde seizoenen steeds in ongeveer dezelfde maanden blijven vallen, ja, dan moet je ook in deze kalender een correctie toepassen. Dus daarom voegde men af en toe een 13e maand in, om gelijk te blijven. En dat was niet alleen om gelijk te blijven, maar het was ook van belang omdat altijd in de eerste maand van het jaar de gerst rijp genoeg moest zijn om geoogst te kunnen worden. En waarom dat van belang is, daar komen we dadelijk op. Dus even opnieuw nog, om in Israël te weten wanneer er een nieuwe maand begon, moest je goed kijken naar de hemel wanneer de eerste sikkel van de maan, neem me niet kwalijk, opnieuw verscheen. En als dat het geval was, dan was er een nieuwe maand en dan blies men de bazuin. Dat kan u bijvoorbeeld in Psalm 81 lezen. Dus samenvattend, in Israël gebruikt men een maankalender waarbij het van belang is om te kijken wat zichtbaar is aan de hemel. Net zoals bij de dag, daar keek je naar de zonsondergang. Nou, het derde punt wat ik even genoemd moet hebben. Er worden in de schrift verschillende namen voor de maanden gehanteerd. Als eerste kunt u hele oude namen vinden. En die hielden eigenlijk verband met de landbouw of met de natuur. Bijvoorbeeld de eerste maand, de Abib of Aviv, net hoe je het zegt. Dat is bijvoorbeeld de maand der Aren. Nou, zo hebben een aantal maanden in de schrift een oude naam. Bijvoorbeeld ook de zevende of de achtste maand, de Boel, de maand van de zware regens. Nou, u kunt het in uw stencil lezen en ook de vindplaatsen kunt u daarachter zelf nakijken. Dat is de ene manier om maanden te noemen. Een andere manier in de schrift is dat er gewoon een telwoord gebruikt wordt. Bijvoorbeeld de eerste maand of de vijfde maand, de zevende maand. Nou, dat is de tweede manier. En de derde manier die u tegenkomt, dat zijn de Babylonische namen voor maanden. En achterin in uw stencil vindt u daar een bijlage van, een overzichtje. Hoe die maanden dan heten. En voor ons van belang voor deze studie is bijvoorbeeld dat de eerste maand de Nisan heette. En bijvoorbeeld de zevende maand, dat is de maand Tishri. Ja, dus dan bent u eventjes daarmee op de hoogte dat u verschillende namen in de schrift tegen kunt komen. Nou, dan gaan we nu nadenken over de feesten van de Heer. Want over zeven feesten zegt de Heer in Leviticus 23, en dan gaan we dadelijk pas lezen. Ik vertel het nu vast en straks lezen we het. Over zeven feesten zegt de Heer tegen Mozes: dit zijn mijn feestdagen. En dat woord voor feestdagen, ja, dat is eigenlijk, als je dat Hebreeuwse woord bekijkt, dan betekent het eigenlijk aangewezen of vastgestelde tijden. Dus dit zijn mijn aangewezen of vastgestelde tijden. En God wil dat de Israëlieten deze feesten, deze aangewezen tijden van Jahwe zullen uitroepen. Nou, uitroepen, dat betekent gewoon dat ze zullen houden. En er staat erachter, het zijn heilige samenkomsten. En als u verder leest in vers 3, dan ziet u dat dat dan gaat over het Sabbat. Heilige samenkomst, dat is de Sabbat. Nou, nou zijn er behalve die zeven feesten in de schrift ook nog andere vieringen die genoemd worden. En daar ga ik eventjes niet op in. Ik noem ze alleen eventjes. Je hebt de Purim-viering. Hij staat in uw stencil, u kunt het nalezen en ook de teksten erbij. En je hebt het Chanukka-feest, in november, december valt dat. Die twee vieringen kunt u ook in de schrift vinden. Chanukka bijvoorbeeld in Johannes 10. Nou, ik lees dat verder niet, dat kunt u zelf, als het u interesseert, thuis doen. Want ik wil naar de zeven feesten. Om welke feesten hebben we het nou eigenlijk? Hebben we het vanavond? Nou, als je in Leviticus 23 leest, dan wordt onder die aangewezen tijden, die feestdagen, wordt daar als eerste genoemd de Sabbat. En de Sabbat is natuurlijk elke week een aangewezen tijd die Israël moest houden. Nou, daarnaast vindt u in Leviticus 23 drie grote groepen van feesten. Als eerste in de eerste maand, in de maand Nissan. Daar is een groep eigenlijk. Het is wel één feest, maar zijn drie elementen, onderdelen te onderscheiden. Dan ten tweede is er het wekenfeest. En ten derde in de zevende maand in Tishri. Weer zo'n groep van dagen waarop er een feest gevierd wordt. Nou, we kijken eerst naar die eerste maand, de maand Nissan. Daarin kun je onderscheiden ten eerste het Pascha, ten tweede het feest van de ongezuurde broden en ten derde het beweegoffer. Dat Pascha, dat heet in het Hebreeuws Pesach, dat zult u wel weten. Dat viel op de 14e dag van de eerste maand dus. En dat hield in dat het lam geslacht werd tegen de avond. Maar dat lam, dat werd eigenlijk al vanaf de 10e van die maand in huis genomen. En het moest een lam zijn zonder gebrek. U kunt dat bijvoorbeeld in Exodus 12 lezen. Dus de 10e werd het lam in huis genomen. En de 14e tegen de avond werd het geslacht. Nou is er nog iets anders over die 14e. Je kunt het ook op het schema zien. Die 14e, dat wordt in de evangelie ook wel de dag van de voorbereiding genoemd. Dus als u daar leest over de dag van de voorbereiding, dan weet u dat is de dag, de 14e Nissan, de dag waarop het lam geslacht zou worden. Nou, het tweede onderdeel van dat feest is het feest van de ongezuurde broden. En dat viel eigenlijk vanaf de 15e dag in die maand. Dus je had het lam geslacht en meteen de 15e met de avond begon het feest van de ongezuurde broden. En dan was er op de eerste dag een Sabbat en op de zevende dag. En die Sabbat die kon gewoon door de week vallen. Als u denkt aan bijvoorbeeld bij ons de kerstdagen, dan heb je soms ook dat het gewoon op een door de weekse dag valt. Nou, zo was dat met die feest van de ongezuurde broden, die eerste en die zevende dag. Dat was ook, kon op een doordeweekse dag vallen en daarom noem ik het een jaarsabbat. Want elk jaar moesten die gevierd worden, afgezien van de gewone sabbatdagen elke week. Nou, het derde onderdeel van dat feest is, wanneer zij dan in het land zijn gekomen, het beweegoffer. En het beweegoffer dat moest op de 16e Nissan gebracht worden. En dat hield in dat van het staande koren, wat gerijpt was van de gerst, daar moest men een eerste schoof van oogsten. En dat moest naar de priester gebracht worden. En dat moest samen met offerdieren gebracht worden als een beweegoffer. Het moest bewogen worden voor de Heer. De dag dus na die jaarsabbat, die eerste jaarsabbat op de 15e. Nou. Ik denk dat het goed is als we eventjes gaan lezen in Leviticus 23. Want dan zien we nog een keertje wat ik nu net verteld heb. Leviticus 23. De Heer sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: de feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden, mijn aangewezen tijden. 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar op de 7e dag zal er een volkomen sabbat zijn, een heilige samenkomst. Geenerlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Heer in al uw woonplaatsen. Dus dat was eventjes over de week aangewezen tijd. En dan nu, dit zijn de sabbatten des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. Dat was dus elk jaar. In de eerste maand, op de 14e der maand, in de avondschemering, is het Pascha voor de Heer. En op de 15e van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Heer. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult ge een heilige samenkomst hebben, de eerste jaarsabbat. Dan zult gij geenerlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de Heer een vuuroffer brengen gedurende 7 dagen. Op de 7e dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En de Heer sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarven van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garven voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevalligd zijt. Daags na de Sabbat, dus dat is na de jaarsabbat, zal de priester die bewegen. Even tot zover. Nou, vanaf dat moment van het beweegoffer, ik heb eigenlijk op het schema, kunt u zien, vanaf het moment van het beweegoffer moest men gaan tellen. Namelijk 50 dagen. 7 sabbatten, 7 volle sabbatten, dus ook 7 weken. En dan op de 50e dag daarna vond er weer een feest plaats. U kunt het zien, ik heb daarboven in blauw eventjes de telling van de dagen gezet. En dan in de 3e maand, even de volgende, dan kwam je op de 50e dag uit. En dan was het wekenfeest, het Pinksteren, bij ons. En dat lezen we verder over in het stensel. De 3e maand. Dat is het feest van weken, of het wekenfeest, Shavuot. Eigenlijk betekent het in het Hebreeuws zeveners. Men moest dus 7 volle sabbatten gaan tellen en dan op de 50e dag was er het feest van weken. Nu ging het niet om de gerstenoogst, zoals in de 1e maand. En daar was natuurlijk die eerstelingsgarven al bewogen. Maar nu was het feest vanwege de eerste vruchten van de tarweoogst. Je kunt dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 16 lezen. Nou, er zijn nog meer teksten die erbij staan. Nadat het beweegoffer gebracht was, moest er dus 7 maal een sabbat geteld, 7 weken. En na de 7e sabbat, op de 50e dag, vond het wekenfeest plaats. Op die dag werd er een nieuw graanbeweegoffer voor de Heer gebracht. En ditmaal moest het met zuurdeeg, net was het feest van de ongezuurde broden, nu is het met zuurdeeg, 2 broden als eerstelingen voor de Heer. En die waren eigenlijk ook voor de priester, die mocht daarvan eten. Want voor de Heer moest het ongezuurd zijn. En ook nu was er weer een sabbat. U kunt dat zien, het was dan weer een jaarsabbat. En in het jaar dat de Heer stierf, was het waarschijnlijk ook tegelijk een weeksabbat. Nou, dat is dus het feest van weken. Ook daarvan kunnen we lezen in Leviticus 23 vanaf vers 15. Dan zult gij tellen van de dag na Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen, 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heer brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen uit 2/10 eva fijn meel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Eerstelingen voor de Heer. Dus straks hadden we de eersteling voor de Heer en nu de eerstelingen. En dan lees ik even verder in vers 20. Want bij die broden moesten ook nog dieren geofferd worden. Dat sla ik even over. En de priester zal ze, dat zijn die dieren, bewegen bij het brood der eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht des Heren bij de twee schapen. Zij zullen de Heren heilig zijn, ze zijn voor de priester. Nou, dat was dus het feest in de derde maand. Dan gaan we weer door, want we zijn er nog niet. Want in de zevende maand, de maand Tishri, was er weer een serie van feesten. Of van dagen aangewezen tijden, moet ik eigenlijk zeggen. Dan was er namelijk op de eerste dag van die zevende maand de dag van bazuingeschal. In het Hebreeuws heet dat Yom Teruah. Teruah betekent eigenlijk ja, schreeuwen, geschal. U kunt daar bijvoorbeeld de nummer 29 over lezen. Die eerste dag, daar ga ik dadelijk op inzoomen. Maar ik wil nu even door, want de tiende in de zevende maand, de tiende dag, dan was het verzoendag. En verzoendag, dat is eigenlijk de dag van bedekkingen, Kippurim. Dat bedekkingen betekent, dat kunt u onder andere lezen uit de betekenis, dat het die betekenis heeft in Genesis 6 vers 14. Ik zal het nu even niet opslaan omwille van de tijd. Maar in Genesis 6 gaat het over God die Noach instructies geeft over de ark. Hoe hij die moet maken. En dan in vers 14 dan zegt God tegen Noach. Je bedekt haar, de ark, aan de binnen- en aan de buitenkant met een bedekking, staat er dan eigenlijk, kippelriem. En we vertalen dan in de MBG met pek. Maar u ziet dan dat die ark, die had eigenlijk een dubbele bedekking. Ze smeerde, hij moest dat ja, met pek volgens de MBG insmeren. In ieder geval gaat het erom dat je daarin de betekenis kunt zien dat het bedekkingen is. Dus dat is toch iets anders dan bijvoorbeeld verzoening zoals we bij Paulus tegenkomen. De verzoendag. Nou, u weet het, op deze dag ging de hoge priester offerde eerst voor zichzelf en zijn gezin. Dat kan u in Leviticus 16 lezen. En dan mocht hij het eenmaal in het jaar het heilige der heiligen binnengaan. Hij moest zich helemaal reinigen en speciale kleding enzovoort. En dan ging hij met het bloed van die offerdieren, dus dat heilige der heiligen binnen. En dan sprenkelde hij het bloed op het verzoendeksel en voor de ark. En daarmee deed hij verzoening voor het volk. Dat staat in Leviticus 16, vers 14 tot 17. Tegelijk deed hij ook verzoening over het heiligdom en de tent van ontmoeting. Dat staat in de volgende verse, vers 16. Over het altaar buiten deed hij verzoening. En volgens Deuteronomium 32 zelfs over het hele land. Nou, u moet zelf die teksten ook maar nalezen als het u interesseert. Maar dan heeft u een idee wat de verzoendag eigenlijk inhield. Die tiende dag was het ook een grote sabbat. Zo wordt die in de schrift genoemd. En de Heer zegt over die tiende dag driemaal dat het een dag moet zijn van verootmoediging. Verootmoediging voor je ziel, voor de Heer. Want verootmoedig je je niet, of doe je enig werk op die dag, we zullen het zo lezen, dan zegt God dat je van het volk afgesneden zou worden en zelfs omgebracht. En we gaan daarover lezen in Leviticus 23, vers 23. En de Heer sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten. In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben. Aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten en gij zult de Heer een vuuroffer brengen. En de Heer sprak tot Mozes, maar op de tiende van die zevende maand is de verzoendag. Een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen. Dat is de eerste keer. En de Heer een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij geenerlei arbeid verrichten, want het is verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de Heere uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal ik verdelgen uit het midden van zijn volk. Geenerlei arbeid zult gij verrichten. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand des avonds, van avond tot avond, ziet u, dat is dus eigenlijk dan de tiende, dat het, zult gij uw sabbat vieren. En de Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten. Op de vijftiende dag van de zevende maand begint het loofhuttenfeest voor de Heere, 7 dagen lang. Nou, daar hebben we nummer 3 dus. Het derde onderdeel van dit feest. Ik lees zo dadelijk verder in de schrift. We gaan even kijken naar dat loofhuttenfeest. Het loofhuttenfeest wordt ook het feest van de inzameling genoemd. Je kunt dat bijvoorbeeld in Exodus 34 vinden, vers 22b, voor wie dat op wil schrijven. Of in Deuteronomium 16, vers 13. In Deuteronomium 16 dan staat wat er eigenlijk ingezameld wordt. Dat is namelijk de oogst van de dorsvloer. Dus dan gaat het om koren, om graan. En ook van de perskuip. Dus dan gaat het om vruchten. Tijdens dat loofhuttenfeest is dat een feest, dus omdat heel de oogst eigenlijk binnengehaald is. Dus zowel van het graan als van alle vruchten. Nou, loofhuttenfeest, in het Hebreeuws zijn loofhutten, dat noem je Sukkot. En het enkelvoud is dan Sukka. Sukka betekent gewoon dus loofhut of tent of ook tabernakel. Nou, we hebben al net gelezen, vanaf de 15e dag van de zevende maand zou er 7 dagen lang feest zijn. Met op de eerste en de 8e dag een sabbat. Er werd dus een 8e dag aan vastgeplakt. En dat was de sabbat, een sabbatdag. Dat zijn dus ook weer van die jaarsabbatten. De Heer zegt dat ze zich 7 dagen moesten verblijden en in loofhutten wonen. En op de 8e dag was er dus de sabbat. Als een soort afsluiting van het leven in de Sukka. Nou, ik zal nog eventjes lezen in vers 35. Dan ziet u dat in de schrift ook. Vers 35. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 7 dagen lang zult gij de Heer een vuuroffer brengen. Op de 8e dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heer een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En dan in vers 39 nog een keer. Doch op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, ziet u, zult gij 7 dagen het feest des Heren vieren. Op de 1e dag zal de rust zijn en op de 8e dag zal de rust zijn. Op de 1e dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en beekwilgen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer uw God 7 dagen lang. Gij zult het als een feest des Heren vieren, 7 dagen in het jaar, een altoos durende inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gij wonen 7 dagen. Alle die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten, en daar komt de reden, dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen. Toen ik hen uit het land Egypte leidde, ik ben de Heere uw God. Zo maakte Mozes de feesttijden des Heren aan de Israëlieten bekend. En dus ook aan ons. Nou, ik heb u al gezegd, dat ik eventjes een overzicht wilde geven. Ik hoop dat u het een beetje in uw hoofd krijgt. Hoe dat precies, wanneer wat viel. Die zeven feesten, die hebben eigenlijk een betekenis in het verleden en in het heden, maar ook in de toekomst. Want alleen van deze zeven aangewezen tijden zegt de Heer dat het zijn aangewezen tijden zijn. En dat ze zullen houden, zullen uitroepen. En driemaal per jaar moest elke man in Israël verschijnen voor het aangezicht van de Heer. Dat kunt u in Exodus 23 lezen en 34. Dan staat er dat ze moesten verschijnen op de plaats die hij zal uitkiezen. Nou, we weten dat dat Jeruzalem natuurlijk geworden is. Deze verplichting was niet vrijblijvend. Ze moesten verschijnen, maar er staat ook eigenlijk ze zullen verschijnen. En daarom, daaraan kun je al zien dat die feesten niet alleen zijn om te herinneren, dat zou je A kunnen noemen, hè, ze zijn om te herinneren. B, in het heden, ze zijn als dankmoment voor de oogst die hij op dat moment gaf. Maar C, ze verwijzen ook naar de toekomst. Ze hadden dus in het verleden een betekenis. Ik herhaal het nog maar eventjes. Bijvoorbeeld het herinneren van de uittocht uit Egypte. Of ze hadden betekenis om te herinneren het verblijven in de woestijn, in hutten. Of ze hadden bijvoorbeeld als herinnering het ontvangen van de wet bij de Sinaï. En daar zullen we dadelijk over gaan lezen. Ze hadden dus ook betekenis in het heden. Dank voor hun oogsten, maar ze wijzen ook naar de toekomst, waarin ze vervuld zullen worden. Want dat geeft Colossense 2 aan. Daar staat namelijk, details van een feest, of van een nieuwe maan, of van sabbatten, zijn een schaduw van hetgeen komen moet. U ziet dus dat ze ergens naartoe wijzen. Ze zijn een schaduw van hetgeen komen moet. Nou zou je voor elk feest apart, en dat zou ik wel graag doen, maar dat gaat gewoon niet, zou je kunnen kijken naar alle drie die aspecten. Naar het herinneren, naar in het heden, naar de toekomst. Maar voor nu wil ik me beperken tot maar een paar van die details die een schaduw zijn. Dus ik wil eigenlijk een beetje overgaan en me richten op de toekomstige aspecten van de feesten. Nou, is dat eerste feest in de eerste maand, die heeft al heel veel vervullingen. Omdat ik heb een aantal dingen daarvan opgeschreven. Dat eerste feest heeft natuurlijk alles te maken met Christus' dood en met zijn opstanding. Nou, ik stel voor dat u daar zelf op een later moment, als het u interesseert, daar wat over leest. Het is niet compleet, mijn lijst die ik op heb geschreven. Ik heb maar iets ervan opgeschreven. Maar ik wil het voor nu even overslaan. En eigenlijk ook zo bij de vervulling van het wekenfeest. Omdat ik anders namelijk in tijdsnood kom. Dus ik stel voor dat u daar zelf op een ander moment naar kijkt. Ik wil eigenlijk naar die dag van bazuingeschal. Maar voordat we naar de toekomstige aspect daarvan kijken, is het belangrijk om te beseffen waar verwees dat nou die dag van bazuingeschal naar in het verleden. Want wanneer Leviticus 23, vers 24, de dag van geschal ingesteld wordt, dan zegt de Heer erbij dat het een herinnering van geschal zal zijn. En helaas staat dat niet in de NBG-vertaling. Maar in het Hebreeuws kunt u dat wel terugvinden. Dan staat er dat het een herinnering van geschal zal zijn. Nou, dan kan u je afvragen, waar moeten ze dan aan herinnerd worden? Nou, er is één gebeurtenis in de schrift eerder, waarbij er ook bazuingeschal was. En dat is wat het volk in de woestijn heeft meegemaakt. Een zeer sterk geluid van bazuingeschal Namelijk toen het volk de wet kreeg. En daar gaan we over lezen in Exodus 19. Exodus 19, vers 1. Ik lees het maar gewoon met u. In de derde maand, na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag kwamen zij in de woestijn Sinaï. Nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinaï en legerden zich in de woestijn. En Israël legerde zich daar tegenover de berg. Toen klom Mozes op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg en zeide: Zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en mededelen aan de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. En dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan. En dan moeten we opletten, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en gebood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Heere hem geboden had voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dus de Heer geeft daar, zegt tegen zijn volk: als ge aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dat zij dan een koninkrijk van priesters en een heilig volk zullen zijn. En het volk aanvaardt dat. En eigenlijk wisten ze op dat moment nog niet eens wat het verbond inhield. Want dat had de Heer nog niet uitgesproken. Dat zien we pas in Exodus 20 eigenlijk. Maar we lezen verder in, even kijken hoor, gewoon vers 9. Daarna zei de Heer tot Mozes: Zie, ik kom tot u in een donkere wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek, en zij ook voor altoos in u geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan de Heere mee. En de Heere zei tot Mozes: Ga tot het volk, heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de Heere nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinaï. Dus hij zegt eigenlijk van: jullie moeten je heiligen, zorgen dat je op de derde dag klaar bent en dan daalt de Heer neder. Nou, dat is eigenlijk al iets wat we vast kunnen houden. En hoe gaat dat dan op die derde dag? Nou, dat kunt u verder lezen in vers 16... En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal. Kijk, daar hebben we het, waarom we dit stuk lezen. En dat was de eerste keer in de schrift, zover ik weet, dat er bazuingeschal genoemd wordt. Zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Ik ga even in vers 19 verder. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Heere neder op de berg Sinaï, op de bergtop. En de Heer riep Mozes naar de bergtop en Mozes klom naar boven. Nou, en dan gaat de Heer spreken in hoofdstuk 20... Dan gaat hij eigenlijk de 10 woorden spreken, de wet, zou ik maar zeggen. Dat staat in vers 1, 20, hoofdstuk 20, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Nou, en wat is dan het vervolg nadat hij dat gesproken heeft? Dat ziet u in vers 18. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen en het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En ze zeiden tot Mozes: spreek gij met ons, dan zullen wij horen. Maar God spreek niet met ons, opdat wij niet sterven. Maar Mozes zeide tot het volk: vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan. Maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Nou, dat is natuurlijk op zich al een prachtig beeld. Dat Mozes... Ik weet niet. Ja, oké. Okay. Dat Mozes eigenlijk hier de middelaar wordt tussen God en het volk. En ja, dat is natuurlijk een enorm beeld van Christus, maar daar ga ik verder even niet op in. Het ging ons om dat zeer sterke bazuingeschal. Daaraan moesten ze herinnerd worden. Ze moesten dus eigenlijk herinnerd worden elk jaar. Eén, dat God naar hen neerdaalde met zeer sterk geluid van de bazuin. Twee, dat hij hen toen de wet gaf. Maar ook dat hij gezegd had dat zij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zullen zijn als zij naar hem luisteren en zijn verbond houden. Hier zie je dus dat terugwijzen van die dag van geschal naar het verleden. Dat zijn de punten die ze zich moesten herinneren. Maar eigenlijk komt daar ook al iets om de hoek kijken van het vooruitwijzende van deze dag. Want de Heer zal natuurlijk opnieuw naar hen nederdalen. Maar dan, dat kunt u lezen in Hebreeën 8 of in bijvoorbeeld in Jeremia 31, vers 33 noem ik maar. Dan zal hij een nieuw verbond met hen sluiten. En dan zullen ze hem kennen, van groot tot klein. En dan staat er in Jeremia 31 dat hij zijn wet in hun binnenste zal geven en in hun hart zal schrijven. Nou, daaraan zie je al iets van het toekomstige. Nou, voordat ik verder ga met die aspecten van wat zit er nog meer aan toekomstig in die dag van geschal, wil ik eerst even met u kijken naar dat woordje teruah, dat geschreeuw of geschal. Want hoe wordt dat eigenlijk gebruikt in de schrift? Dat is natuurlijk wel van belang om dan even te onderzoeken. Welke betekenissen, in welk verband komt dat woordje geschal nog meer voor? Nou, ik heb even gekeken naar het werkwoord. Dat geeft al een aantal betekenissen. Maar het woordje zelf, teruah, dat wordt bijvoorbeeld gebruikt, en dat is maar een indeling hoor, u kunt het ook anders indelen. Maar dat wordt bijvoorbeeld gebruikt als alarm, alarmsignaal. Als er strijd was, dan werd er geschreeuwd. U kunt dat, ik heb een paar teksten daarachter geschreven. In uw tekstboekje Jeremia 4 of Amos 2, dan werd er dus alarm. Via geschreeuw werd er alarm geslagen. Een andere betekenis van teruah, van schreeuwen, vindt u als er een verbinding is met de ark. En dan is het juist vreugde die tot uiting komt. Bijvoorbeeld in 1 Samuel 4, dan wordt de ark naar Jeruzalem gebracht en dan schreeuwen ze van vreugde. En in 1 Kronieken 15 staat dat ook. En dan wordt er ook tegelijk de bazuin, de shofar, genoemd en trompetten. Dus dan is het geschreeuw, wordt ook met bazuin en met trompetten vergezeld. Nou, dat is ook een betekenis die u terug kan vinden. Er staat een keer dat twee stammen, Juda en Benjamin, een eed doen aan de Heer, dat ze hem zullen dienen. Nou, ook dan wordt dat woordje teruah samen met bazuingeschal en trompetten ook weer genoemd. Het is vaak ook een vreugdevol iets. Dat kun je bijvoorbeeld zien in Esra 3. Als de fundering van de tempel weer opnieuw gelegd is. Ze zijn in de verstrooiing geweest in Babylon. En ze mogen terugkeren en opnieuw wordt er een tempel gebouwd. En dan schreeuwen ze ook, zodra die fundering af is, schreeuwen ze het uit van vreugde. Maar ook in de psalmen vindt u betekenis van vreugdevol voor de Heer schreeuwen genoemd. Nou, is er nog een derde of een andere manier waarop dat woordje teruah gebruikt wordt. En die is belangrijk, ook voor onze studie nu. Want heel vaak wordt teruah ook verbonden met de dag van de Heer. En daar gaan we Sefanja 1 voor lezen. Nou, vindt u hem ook op de beamer, zodat u niet alle teksten zelf hoeft op te zoeken. Want ik heb best wel veel teksten die we hierna nog gaan lezen. Maar Sefanja 1. Als u dan in vers 14 met me meeleest. En daar vindt u dus het woordje geschreeuw of geschal, teruah, terug. Maar daar wordt ook nog bazuingeschal bij genoemd. We lezen het. Nabij is de grote dag des Heren. Nabij, en hij nadert haastig. Hoort de dag des Heren. Bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid. Een dag van benauwdheid en van angst. Een dag van vernieling en van vernietiging. Een dag van duisternis en van donkerheid. Een dag van wolken en van dikke duisternis. En dan komt het. Een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw. Tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Heere gezondigd. Nou, enzovoort. Hier ziet u dus dat teruah verbonden wordt met de dag des Heren. En dat moeten we even vasthouden. Ik heb hierna opgeschreven, want ik heb niet alleen naar teruah, dat woordje, gekeken. Maar ik heb ook gekeken, wat vind je nou als instrumenten waarmee dan geblazen werd? Nou, en dat is, even kijken hoor, ik lees het maar gewoon voor. Blaasinstrumenten komen we tegelijk met dat schreeuwen, met dat teruah tegen. Maar soms zijn ook de tonen van zo'n instrument, worden die ook dat geschreeuw genoemd, zeg maar. Dus dan wordt er niet apart erbij geschreeuwd, maar dan zijn de tonen van het instrument, is het teruah. Nou, als instrumenten gebruikte men bijvoorbeeld de zilveren trompetten. Nou, die mochten eigenlijk alleen de priesters en de levieten blazen. Nummer 10 kunt u daar bijvoorbeeld over lezen. Als het u interesseert, heb ik eventueel wel allerlei teksten hoe dat gebruikt wordt. Maar dat is alleen voor de liefhebbers die dat willen hebben. Dan kunt u dat zelf nazoeken. Dus de zilveren trompetten werden gebruikt. En ook de bazuin, de ramshoorn, de shofar. Deze ramshoorn of shofar werd en wordt op de dag van geschal geblazen. U vindt dat bijvoorbeeld in Psalm 81, vers 4 terug. Nou, de trompetten werden ook nog op andere manier geblazen, maar dat is verder niet voor de studie van belang. En dan wil ik eigenlijk met u kijken van, nou, oké, dat die blaasinstrumenten, die werden dus ook op een bepaalde manier gebruikt in de schrift. Nou, hoe dan? Nou, dan lees ik in uw tekst. Trompetten en bazuingeschal werden ook gebruikt als waarschuwing. Waarschuwing dat de dag van de Heer er aankomt. Dat kunt u bijvoorbeeld in Psalm 98 terugzien. Maar we gaan de volgende tekst lezen en dat is Joël 2. Want daar staat het heel duidelijk. In Joël 2 ziet u dat met de bazuin alarm geslagen wordt. Alarm geslagen voor de dag van de Heer, van Yahweh, in Sion. Laten we het even lezen. Joël 2, vers 1. Blaas de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg. Ziet u? Maakt alarm. Dat geeft dat al aan, dat waarschuwende. Dat alle inwoners van het land sidderen, want de dag des Heren komt. Want hij is nabij. Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Ziet u, er wordt gewaarschuwd dat de dag des Heren nabij is. En verderop in dat hoofdstuk, in vers 12 en 13, dat lezen we ook even. Maar ook nu nog, luidt het woord des Heren, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En met vasten en met geween en met rouwklacht scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heer uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, langmoedig en groot van goedertierenheid, berouwhebbende over het onheil. Vers 15 en 16. Blaas de bazuin op Sion, heiligt een vaste, roept een plechtige samenkomst bijeen, vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de oude bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen. En dan wordt er iets genoemd wat ik heel opvallend vind. De bruidegom treedt uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Dus dan ziet u dat bazuingeschal is dus een waarschuwing. De dag des Heren is nabij, maar tegelijk wordt daar ook die bruidegom en die bruid genoemd. En ook een dag van vasten. Nou, dat zijn punten die u even ook vast moet proberen te houden. Hoe laat is het? We hebben dus gezien dat het een waarschuwing is. De dag des Heren is nabij. Alarm wordt geslagen met de bazuin. Nou, dat waarschuwende, dat kunt u ook nog terugvinden in Ezechiël 33, want daar staat het echt heel duidelijk in. Ezechiël 33, vers 2 en verder. Vers 2. Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen, wanneer ik over het land het zwaard breng en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachter aangesteld, en deze ziet het zwaard over dat land komen en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk. Als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed komt over hemzelf. Als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered. En vers 6. Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, toch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal ik de wachter rekenschap vragen. Daar ziet u dus dat de Heer heel duidelijk aan de bazuin die waarschuwing verbindt. Als de bazuin klinkt, is het een waarschuwing. En zorg, ja, laat je waarschuwen dan. Even kijken hoor of het... Ja, ik doe nog even Hosea 5. We hebben dus een aantal aspecten al gezien. Hosea 5, daar staat nog een ander aspect. Heb jij hem? Ja, sorry. Hosea 5 roept op om acht te slaan op het gericht. We lezen in vers 1. Hoort dit, gij priesters, en merk op, gij huis Israël, en neig het oor, gij huis des konings, want u gaat het gericht aan. Omdat gij een strik zijt geworden voor Mispa en een uitgespannen net op de Tamor. En ik sla weer even wat over. Ik ga verder in vers 8. Blaas de bazuin in Gibea, de trompet in Rama. Maakt alarm in Beit Aven. Achter u Benjamin, tot een woestenij zal Efraïm worden, ten dagen des oordeels. Dus hier in Hosea wordt er eigenlijk gewaarschuwd voor, ook ja, gericht wordt daar genoemd, de dag des oordeels. Nou, we hebben dus een aantal dingen gezien. Zullen we eerst eventjes nu een pauzetje houden, kort? Als u nou zegt, nou, die dag van Bazaarschal tot nu toe, dat vind ik veel te ingewikkeld. Probeert u dan gewoon dat eerste overzicht in uw hoofd te krijgen. Want dat kost misschien ook al tijd. Maar voor diegenen die die dag van Bazaarschal nog verder willen weten, ga ik toch nog even door. We hebben gezien tot nu toe dat die dag van Bazaarschal, dat geschal vaak verbonden wordt met de dag van de Heer. We hebben gezien dat het verbonden wordt met gericht. Dat er een waarschuwing in zit. Dat soort betekenissen. Maar ook hebben we gezien dat bijvoorbeeld de bruidegom die terugkwam genoemd werd. Of de bruidegom die uit zijn vertrek ging. Als we het nou hebben over de dag van Jahwe en over gericht, dan zou je, en daar ontkom je eigenlijk niet aan, dat je ook naar Openbaring moet gaan kijken. Nou, is Openbaring natuurlijk een heel uitgebreide studie, dus ik kan maar heel klein stukje daarvan met u doen. In Openbaring wordt, dat weet u wel, daar wordt Johannes in de dag van de Heer geplaatst. We vertalen dan op de dag des Heren, alsof het op een zondag was of zo. Maar hij wordt in de dag des Heren geplaatst. Dat staat in Openbaring 1. En dan hoort hij gelijk al een luide stem als van een bazuin. Hé, hey, misschien dat dat ons iets nu al wat gaat zeggen. En dan blijkt uit het volgende vers, in Openbaring 1 vers 10, dat de Heer zelf dan spreekt, want hij zegt, er staat dan achter, ik ben de Alpha en de Omega. Dus dat is de Heer zelf, het begin en het eind. Nou, we gaan kijken naar Openbaring 8. 8 vers 2 en vers 6, want daar worden ook bazuinen genoemd. En we lezen maar weer. Openbaring 8 vers 2. En dit stukje, in het stukje wat we nu gaan lezen, dan gaat het erom dat we gaan zien dat met bazuingeschal ook gelijk gerichten en of plagen ingezet worden. Het is bazuin is het inluiden van gericht of plagen. 8 vers 2. En ik zag de zeven engelen die voor God staan. En hun werden zeven bazuinen gegeven. En in vers 6 ziet u dat ook staan. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. Nou, dan gaan we, dan gaan ze inderdaad bazuinen. En dan ziet u, bijvoorbeeld in Openbaring 8 vers 7, de eerste blies de bazuin en er kwam hagel en vuur. Vermengd met bloed. En het werd op de aarde geworpen. Nou, en dan gaat dat zo verder. Die eerste vier bazuinen van de zeven die dan geblazen worden, die geven steeds een plaag aan die verband heeft met, ja, met de natuur, natuurlijk met de aarde dan ook. En als er een plaag is in de natuur, dan heeft dat natuurlijk effect op de mensen, maar het is indirect. Die eerste vier bazuinen, die vind je in vers 7. De tweede vind je in vers 8. De derde in vers, even kijken, vers 10. De vierde in vers 12. En die eerste vier, die hebben een klein beetje ander karakter dan de volgende drie. Want die volgende drie, die vindt u in Openbaring 8 vers 13. En die noemt men de zogenaamde W-bazuinen. En dan lezen we vers 13 even, dan kunt u begrijpen Of dan kunt u daar iets van gaan zien. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luide stem zei: wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen. Nou, dat wee, 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 dat zijn ook echte weeën. Want dat kunt u lezen namelijk in, dat kunnen we even zien in Openbaring 11, vers 14. Dan wordt er gezegd, het tweede wee is voorbij gegaan. Dat is na die tweede van de laatste drie bazuinen. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Dus nog een keer. De eerste vier bazuinen die geblazen worden, hebben effect in de natuur, op de aarde. En de laatste drie bazuinen hebben een ander karakter, dat zijn wee-bazuinen. En dat zijn ook echt weeën, want dan lees je, als je ze naleest, dat bijvoorbeeld een derde deel van de mensen gedood wordt. En het gaat dan om mensen ik laat dat laatste eventjes zitten, sorry. Die zevende bazuin, die laatste, die is dus zo'n weebazuin. En elke keer duidt het op het inluiden van een gericht of een plaag. En dat moet u eventjes vasthouden. Dat is dus een aspect van die zeven bazuinen. Maar die zevende bazuin heeft nog een heel ander aspect. En eigenlijk in de schrift had je dat ook al terug kunnen lezen bij bazuingeschal. Want als u denkt aan 1 Koningen 1, wanneer koning Salomo ingehuldigd wordt als koning, dan wordt ook een bazuin geblazen. En dat aspect, dat een koning aangekondigd en ingewijd wordt met een bazuin, dat zien we hier in Openbaring 11 ook terug. Dan gaan we lezen weer. Openbaring 11, vers 15 tot 18. Ja. En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen in de hemel en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde, en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Here God, Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Ziet u dus, enerzijds is de zevende bazuin een van die drie weebazuinen, waardoor er hele zware gerichten over de aarde komen en over het land komen. Anderzijds is het dus ook een begin en een aanvaarding van het koningschap. De Heer heeft het koningschap aanvaard, hebben we net in vers 17 kunnen zien. Dus dat is ook iets waar bazuingeschal op duidt. Ik ga het nog eventjes samenvatten. Het blazen van de shofar op de dag van geschal moest Israël herinneren ergens aan. Namelijk dat de Heer nederdaalde, dat hij de wet gaf, dat hij beloofde aan zijn volk dat ze een koninkrijk van priesters en een heilig volk zullen zijn. en daarin zat ook al iets van de toekomst, dat hij een nieuw verbond zal sluiten en de wet in hun hart zal schrijven. En dat hij opnieuw neer zal dalen. Tegelijk moest dat blazen van de shofar hen waarschuwen dat de dag van Yahweh nabij is. Het moest hen waarschuwen dat er gerichten plaats zullen vinden. En ook dat de bruidegom uit zijn binnenkamer zal gaan. En tenslotte ook dat de koning zijn heerschappij nu op zich neemt. Nou, er zit dus eigenlijk in die dag van bazuingeschal zitten enorm veel aspecten, maar vooral dus ook gericht op wat komen gaat. Van de overige dagen van de feesten van de Heer, ja, is ook heel veel nog te zeggen. We hebben het nu niet gehad over de verzoendag of over het loofhuttefeest met die aansluitende achtste dag. Het zijn allemaal dagen, ik hoop dat u dat ook meeneemt, dagen met details die schaduwen zijn van dingen die komen gaan. Ik kan helaas dus niet op de andere dagen nu ingaan, maar ik wil toch nog even kort naar de gemeente, het lichaam van Christus, kijken met betrekking tot deze feesten. En daar heb ik het volgende opgeschreven. Israël, dat hebben we gezien, moest letten op aardse zaken. Bijvoorbeeld wanneer de nieuwe maan verscheen. Ze moesten letten op de rijping van de gerst en de tarwe. En de Heer zelf geeft bijvoorbeeld in Matteüs 24 ook andere zichtbare zaken aan waar zij op moeten letten. Ook waren die feestdagen sterk verbonden met het land Israël. Want toen ze in de verstrooiing waren, bijvoorbeeld in Babylon, in Babel, toen konden ze de feesten niet houden, omdat ze geen oogsten hadden. En ze hadden ook geen plaats, geen tempel, waar ze voor God konden verschijnen. Want we hebben gezien dat ze 3 maal per jaar moesten ze verschijnen voor God. Dat zijn dus allemaal dagen waar ze moesten letten op zichtbare dingen. Toch aan de gelovigen uit de natieën geeft Paulus aan dat we de Heer uit de hemel verwachten. Dat kunt u lezen in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Verwachten, eigenlijk staat er verbeiden. Hè? Heel op het puntje van je stoel eigenlijk verwachten, zeg maar. Dat is niet hetzelfde als op zichtbare dingen letten. Colossenzen 2 vers 16, daar zegt Paulus, en dan heb ik de concordante vertaling opgeschreven. Laat niemand jullie richten in zaken voedsel of drank, of details van een feest, of van nieuwe maan, of van sabbatten. Vers 17, die een schaduw zijn van hetgeen op het punt staat te komen. En dan in vers 20, waarom laten jullie je als levende in de wereld onder inzettingen plaatsen, dat je niet aanraakt, nog proeft, nog beroert, in overeenstemming met de voorschriften en leringen van mensen. Vers 22 is dat. En vervolgens klinkt in Colossenzen 3 vers 1, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is, niet wat op de aarde is. Wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt, dan zullen jullie ook met hem openbaar worden in heerlijkheid. Dus terwijl Israël juist op zichtbare tekenen gericht werd, krijgt het lichaam van Christus toch een hemelse verwachting. We moeten letten op wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Nou, wat betekent dat nou voor onze houding naar elkaar toe? Nou, zoals we net gezien hebben, niemand zou de ander richten. En Romeinen 14, daar wordt gezegd in verband met eten en met het houden van dagen. Wie zijt gij dat gij eens anders knecht oordeelt? ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. En ik denk, laten we God, onze Vader, danken dat we met Paulus, volgens 1 Timotheüs 1, vers 14, mogen beseffen dat zeer overweldigend de genade van onze Heer is, met geloof en liefde die in Christus Jezus is. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten.